vergadering van vanavond. We starten met de OCME-raad. Ik wil Veronique van Robaes verontschuldigen, die er niet kan bij zijn vanavond. Zijn er vragen voor de OCME-raad? Ria? Nee? Goed. Dan gaan we van start met ons eerste agendapunt. Het aanpassen van het meerjarenplan, de vierde aanpassing voor 2020-2025, vaststelling van het deel voor het OCME. Dat is ook de reden waarom dat we starten met de OCME-raad, omdat we eerst het deel van het OCME moeten vaststellen en dan in de gemeenteraad goedkeuren uiteindelijk. Alvorens dat ik het woord geef aan onze financieel directeur, wil ik toch graag een aantal zaken duiden die Bjorn, denk ik, straks eigenlijk ook nog wel eens zal herhalen. Maar het meerjarenbeleidsplan of de aanpassing van het meerjarenbeleidsplan dat we hier vanavond aan de gemeenteraad voorleggen en het budget voor 2023. Ik moet eerlijk zijn, beste collega's, dit is niet onze beste en het is niet onze mooiste oefening en het is ook niet de oefening waar ik het meeste fier op ben. Ik moet het u niet vertellen. 2022 is een bijzonder vreemd jaar geweest, zeker ook voor openbare besturen, maar eigenlijk voor ieder van ons, denk ik ook als mensen, als inwoners van onze gemeente. 2022 gestart nog een stuk met corona, dan krijgen we in februari de oorlog in Oekraïne. We krijgen een aantal mensen die het land ontvluchten, ook een aantal mensen die in onze gemeente terechtkomen. Dankzij de hulp van zeer velen, ook van vrijwilligers, hebben we geprobeerd die mensen zo goed als mogelijk op te vangen. Maar wat is er ook heel snel duidelijk geworden, dat is met die oorlog in Oekraïne, dat we even snel een energiecrisis kregen die op ons afkwam. Prijzen voor energie, zowel aardgas als olie, als elektriciteit, die begonnen de pan uit te swingen. Die energiecrisis en al wat dat met zich meebracht, heeft ervoor gezorgd dat onze inflatie zeer sterk gestegen is. Dat betekent dat de prijzen van de voedingsmiddelen en alles wat we verbruiken van middelen, dat die prijzen zeer sterk gestegen zijn. Voor openbare besturen heeft dat er ook voor gezorgd dat we 5 indexen krijgen in 2022. In ons budget voor 2023 rekenen we nog 3 indexaanpassingen mee. En het is ook zo, beste collega's, als we van bouwprojecten of renovatieprojecten of verbouwingsprojecten de offertes openen, dan houden we echt wel een beetje ons hart vast als we de prijzen zien die nu gekoppeld zijn aan dergelijke projecten. Toen we in september-oktober begonnen met de aanpassing van het meerjarenbeleidsplan, hebben we heel snel opgemerkt dat onze cijfers er allesbehalve rooskleurig uitzagen. En we zijn dus begonnen, waar dat iedereen mee is begonnen, denk ik, dat was met het schrappen van een aantal investeringen, omdat we heel snel zagen dat we onze autofinancieringsmarge in 2025 niet meer positief kregen. En dat is een vereiste van de Vlaamse overheid. Dat is dat die autofinancieringsmarge in 2025 positief moet zijn. Vlaanderen vraagt ons altijd bij het begin van een legislatuur, als we het meerjarenbeleidsplan maken, dat is dat we goed plannen, dat we zaken goed inschatten en dat we een zicht maken over de 6 jaar die er aankomen. Vandaag is het zo dat we naar het einde van de legislatuur gaan, nog 2 jaar in de legislatuur, 23 en 24, en dan een jaartje erbuiten, het laatste jaar van de meerjarenbeleidsplanning. En ik moet op vandaag zeggen dat we met heel grote vraagtekens zitten hoe dat we die visie moeten ontwikkelen, wat de keuzes zijn dat we moeten maken en waar we ons mogen aan verwachten. Goed, we zijn dus gestart met zaken schrappen, geld zoeken. En we hebben inderdaad een stuk, doordat we investeringen schrapten, hebben we een aantal geld gevonden en we hebben beslist. Het eerste wat dat we deden, dat is met die centen zijn we begonnen met leningen vervroegd af te korten. Die leningen die we vervroegd afgekort hebben, zijn leningen die ons niets kosten. Die vervroegde aflossingen kosten ons niets meer. En we hebben dus 800.000 euro gevonden om vervroegd leningen af te korten. En dat heeft ervoor gezorgd dat onze leningslast sterk gedaald is. En dat heeft er ook voor gezorgd dat onze autofinancieringsmarge er in 2025 stilletjes aan positief begon uit te zien. We hebben ook beslist om er ook voor te zorgen dat we voor onze inwoners van onze gemeente geen bijkomende lasten oplegden. Iedereen van ons maakt de kosten mee van de energie, van het voedsel. Als we energiebesparende maatregelen willen uitvoeren, weten we allemaal hoeveel dat kost. Dus wij hebben beslist om zeker geen extra lasten te leggen naar onze bevolking toe. Hier en daar zijn er wel indexaanpassingen gebeurd in de prijzen, maar meer dan dat hebben we echt niet gedaan. We hebben ook beslist om al onze faciliteiten voor onze inwoners open te houden. Zelfs al wisten we dat daar meer kosten bij kwamen kijken, maar we zijn dat toch aan het proberen. En we hebben dan ook beslist, zoals heel wat andere gemeenten, om te zorgen dat de energie een graadje lager staat en dat onze verlichting wat vroeger gedoofd wordt en ook op zondagavond gedoofd wordt. Dus allemaal ingrepen die we gedaan hebben om toch maar te zorgen dat het allemaal betaalbaar bleef en dat we onze autofinancieringsmarge voor 2025 positief konden krijgen. Dan hebben we gelukkig ook eigenlijk in de laatste maanden of laatste weken een aantal meevallers gezien. Dat is dat we zowel binnen de politiezone als binnen de hulpverleningszone, de brandweer, dat daar onze bijdragen niet stijgen. We hadden daar afspraken gemaakt dat we ieder jaar 2% meer zouden bijdragen. In de politiezone is het zeker zo dat de kosten van de lonen fel gestegen zijn, maar dat zijn allemaal vastbenoemde mensen. Binnen de politiezone zitten onze grootste uitgaven in lonen. Ik denk dat dat 80-85% is van de totale uitgaven dat we daar hebben. Maar wij hebben daar ook in de afgelopen jaren heel goed de vinger aan de pols gehouden. We hadden wel reserve, waardoor dat we zeker de legislatuur kunnen gaan met dezelfde bijdrage, zijn de 2% ieder jaar stijgen. En datzelfde voor de hulpverleningszone. Dus daar hebben we geen bijkomende kosten. En we hebben dan echt wel ook het geluk gehad dat we een nieuwe raming gekregen hebben van de algemene personenbelasting, waardoor we voor 2023 900.000 euro meer in portefeuille krijgen. Dat is weliswaar een inning die gaat over 14 maanden, niet over 12 maanden. De inkomsten in 2024-2025 zakken dan weer een beetje, omdat dat dan maar over 12 maanden meer gaat. Maar het is eigenlijk door bijdrage die we krijgen van die algemene personenbelasting, die 900.000 euro, dat we onze zaken een klein beetje weer hebben kunnen verbeteren. Dat heeft ervoor gezorgd dat we een aantal grote projecten opnieuw hebben kunnen binnenbrengen binnen onze investeringen. Grote projecten, ik denk maar aan het containerpark, waar dringend investeringen nodig zijn, ook aan de gemeentelijke loods, maar zeker, zeer zeker ook aan het woonzorgcentrum, de uitbreiding daarvan en voor de bibliotheek. Het is wat verschoven, de kredieten zijn wat verminderd, maar ze komen opnieuw voor in ons meerjarenbeleidsplan. In de komende jaren, dus 2023-2024, gaan we verder werken aan het maken van de plannen, zodanig dat alles klaar is, moesten we kunnen investeren, dat we daar echt wel mee van start gaan. Maar ik wil het toch nog eens duidelijk zeggen. De aanpassing van het meerjarenbeleidsplan en budget 23 zoals het nu voor ligt, dat is iets wat we gemaakt hebben naar godsvrucht en vermogen, zoals we zouden zeggen, met de gegevens wat dat we hebben. Maar zeker ook met nog heel wat vraagtekens, omdat we absoluut niet weten hoe de energieprijzen de kosten voor verbouwingen en bouwen, hoe dat verder zal evolueren. We gaan geen paniekvoetbal spelen, dat gaan we niet doen, maar het is echt wel nodig dat we de vinger aan de pols houden. U zal zien aan onze cijfers van 23 dat die echt niet rooskleurig zijn. We proberen die in 24 en 25 weer wat beter te maken, maar ik denk dat Bjorn u daar nog wat meer punten en commas zal kunnen overgeven en de vragen zijn dan onmiddellijk zeker ook meer dan welkom. Bjorn, alsjeblieft.
Ja, goedenavond iedereen. Eigenlijk de rode lijn of de rode draad door het meerjarenplan is eigenlijk al door de burgemeester verteld. Dus Door sterk stijgende energieprijzen en loonindexeringen kwam het financieel evenwicht van de gemeente serieus in het gedrang, waardoor dat er eigenlijk bepaalde structurele ingrepen nodig waren in het meerjarenplan. Een grote structurele ingreep die we gedaan hebben is dus om bepaalde investeringen op te schuiven in het meerjarenplan, dus meer naar 2025 op te schuiven, waardoor dat er opeens een heel pak middelen vrijkwamen. Die middelen zijn dan gebruikt om leningen die nog niet afliepen toch vervroegd af te betalen, waardoor dat we de interest en de aflossingen in 2025 niet meer meedragen en waardoor dat onze autofinancieringsmarge daar serieus beter wordt. Wanneer we nu een keer de investeringsuitgaven bekijken, dan zie je direct dat deze voor 2022, 2023 en 2024 serieus zakken. Dus in 2022 met €634.000, dan met €208.000 en dan met €1.041.000. En in 2025 komt er dan weer een heel pak bij. Dat is dus eigenlijk ja, de inhaaloperatie dan. Dus we verschuiven investeringen, betalen er de leningen mee en hebben een betere autofinancieringsmarge in 2025. Nu een keer kort wat dat er verandert aan de investeringen voor de verschillende jaren van het meerjarenplan die nog loopt. De investeringen voor 2022 zakken met €634.000. Dat komt omdat bepaalde investeringen een jaar opschuiven, bepaalde grote investeringen. Dus de gemeentelijke loods schuift op naar 23, herinrichting van het containerpark schuift ook op naar 23 en de verbouwing van het gemeentehuis schuift ook op naar 23. Ik denk dat dat ook realistischer is om dat al in 23 te zetten, wel 22 is gepasseerd. Dan hebben we bepaalde investeringen die we schrappen. Dat zijn er die reeds zijn uitgevoerd of niet zullen worden uitgevoerd. We hebben altijd een reserve staan voor het onderhoud van de serviceflats. Dat hebben we geschrapt omdat dat dit jaar niet meer zal nodig zijn. Waterbeheersingsplan Pelikaanberm wordt niet uitgevoerd. Saltosloten in Beverbos zullen niet worden uitgevoerd. We hadden nog een stuk budget voor informatica-materiaal dat we geschrapt hebben. En de kerstverlichting, dat is eigenlijk uitgevoerd. Dat was nog een bedrag dat daar op stond, dus dat mag weg. Voor 2022 hebben we ook bepaalde investeringskredieten die we aanpassen of die niet voorzien waren in het initiële budget. Dus je ziet als er nul staat in de linkerkolom, dat zeggen dat ze niet voorzien waren. Duurzame fietssuggestiestroken, daar doen we een stuk bij. Overlagen van landbouwwegen ook, van wandelwegen ook. Er is nog een saldo dat moest betaald worden voor de zonnepanelen op het woonzorgcentrum. Dus daarmee is dat ook volledig afbetaald. De openbare verlichting, de verledding, was niet voorzien in het budget. Vervangen van klasmeubilair moeten we €20.000 bij voorzien. Voor onteigening gronden Molen Binnenweg Leenstraat €60.000 bij. De onderhoudswerken aan de kunstacademie zijn afgelopen en zijn goedkoper geweest dan eerst geraamd. Dus daar is €11.000 vanaf. Voor informatica materiaal moeten we een stuk bij voorzien. De studie van het verkeer in de Zwevenzelenstraat is ook afgewerkt. Dat was ook goedkoper dan eerst geraamd. We hebben ook beamers en tentoonstellingspanelen nodig hier voor de schouw. Dat is ook nog iets dat we bij voorzien. De boiler van de pastorij is gesneuveld in 2022 en is moeten vervangen worden. Voor tablets, dat is ook gerealiseerd. De fietsstalling in het woonzorgcentrum is ook gerealiseerd. Medisch en niet-medisch materiaal in het woonzorgcentrum, daar hadden we een beetje over. En het tuinmeubilair in het woonzorgcentrum is ook aangekocht. Dat is nu wel een hele lijst aan investeringen. Maar goed. Dan voor 23 zakken onze investeringen met €208.000. Dus wat voorzien we daar? Materiaal en uitrusting voor Lichtervelde fietst, €5.000. Voor de serviceflats voorzien we een onderhoudreserve van €5.000. Smartborden en laptops voor school €11.000, voor wandelwegen €12.500. De kerkfabriek van Lichtervelde een investeringssubsidie van €15.000. We zouden in 2023 ook een nieuwe telefooncentrale aankopen van €15.000, die dan wel een forse besparing gaat opleveren van abonnementskosten en telefoniekosten. Dus dat is eigenlijk iets dat zijn eigen wel voor een groot stuk zal terugverdienen. Er is altijd jaarlijks een reserve voor het onderhoud van de schouw, €15.000. Er is een reserve voor medisch en niet-medisch materiaal in het woonzorgcentrum. Vervangen van klasmeubilair, €25.000. Aankoop van informatica materieel, dat is ook een reserve van €25.000. Voor het meubilair ook. Voor de wegenwerken ook €30.000. Dan hebben we duurzame fietssuggestiestroken in de Astridlaan en de Statiestraat, €30.000. En de installaties, machines en uitrusting in leasing voor 20 jaar, dat is investeringen in de sport. Dus dat is iets dat door VAR is gebeurd. Wat hebben we dan nog? De grotere projecten dan. Slammerken, €50.000. Nieuwbouw City Denis, €50.000. Voor de hulpverleningszone is er een investeringssubsidie voorzien van €52.000. Aanleg, voetpaden en zijstroken €60.000. Voor de politiezone een investeringstoelage van €75.000. En dan ook nog ja, die projecten die ik daar juist zeg, die verschoven zijn. Dus het gemeentehuisverbouwing €100.000. De leasing van de verledding van de openbare verlichting €114.000. Overlage landbouwwegen €100.000. En containerpark en de gemeentelijke loods alle twee €400.000. Dan voor 24 zakken onze investeringen met €1.041.000. Wat zijn daar eigenlijk de belangrijkste projecten? Wat wordt er allemaal in voorzien? Dus opnieuw Lichtervelde fietst voor de serviceflessenreserve. Opnieuw aankoop van smartborden en laptops. Dus eigenlijk allemaal een beetje de vaste die ieder jaar terugkeren. Wat is er wel belangrijk? Dat is nieuwbouw City Denis. Voorzien we daar €50.000. En we voorzien ook installaties, machines en uitrusting in leasing op 20 jaar. Dat is de onderste, die €508.000. En dat is het kunstgrasveld dat daarin voorzien is. En dan het laatste jaar. Opnieuw eigenlijk alle terugkerende projecten. Wat is er daar eigenlijk? De belangrijkste, dat is de twee onderste. Allee, de drie onderste eigenlijk. Dat is rioleringswerken, €701.000. De nieuwbouw op de City Denis, €1.000.000. En de nieuwe bibliotheek, €1.000.000. En al de rest zijn eigenlijk wederkerende projecten. Dan de investeringsontvangsten. Die zakken in 2022 met €90.000 en stijgen dan vervolgens ieder jaar met €25.000. Hoe komt dat? De verkoop van de kunstacademie werd uit het budget gehaald, dus die opbrengst werd geschrapt. En de subsidies voor het Beverbos en de kerk zijn aangepast aan de laatste ramingen, dus we krijgen daar meer subsidies dan dat we initieel voorzien hadden. Die €25.000, dat zijn aandelen van Fluvius die we verkopen om de verledding van onze openbare verlichting te betalen. Dus dat is ook iets nieuw dat daarin staat. Dan hebben we de exploitatieuitgaven, dat is dus alles wat eigenlijk de gewone werking of de gewone dienst van de gemeente en van het OCME is. Een eerste belangrijke post daar zijn de aankopen van goederen en diensten. En wat zit daarin? Dat zijn de energiekosten die daar sinds dit jaar eigenlijk een heel belangrijke rol in spelen. Die stijgen sterk ten opzichte van het vorig meerjarenplan. In 2022 valt dat mee, omdat we in 2022 al een aanpassing van het meerjarenplan gedaan hebben. Dus daar vangen we die kost redelijk op. En stijgt dat maar met 178.000 niet meer. De volgende jaren zie je dus voor 2023 zie je nog een stijging van €743.000. En dan gaan we ervan uit dat de energieprijzen toch enigszins weer een beetje normaal niveau hebben. En voorzien we maar een stijging niet meer van €448.000. We voorzien in 2022 en 2023 een gasprijs maal 3 en een elektriciteitsprijs maal 2. En vanaf 2024 voorzien we het niveau van 2021 met 50% erbij. Dus ik denk dat dat nog wel zeer voorzichtig, dat dat nog wel veilig geraamd is. Dan de bezoldigingen, is ook een zeer grote post. Dus als de energie stijgt, stijgen de lonen. En dat is voor veel gemeenten een probleem geweest, omdat er een automatische loonindexering is van de weddes. Dus opnieuw werden deze in 2022 redelijk opgevangen door een eerste aanpassing van het meerjarenplan. Vanaf 2022 zien we dat dat vanaf 2023 zien we dat dat nog niet opgevangen is. Dus we voorzien in 2023 ook nog eens 3 loonindexeringen. Vanaf 2024 voorzien we daar weer een normaal niveau van loonstijgingen. Dat is dan een stijging van 2% per jaar. Dan de individuele hulpverlening van het OCME. Daar is ook een beetje hetzelfde verhaal. Dus die worden ook automatisch geïndexeerd als de index overschreden wordt. We zitten daar ook nog een beetje met die Oekraïne-crisis, dus ik denk dat, dat is ook een serieuze stijging vanaf 2023 opnieuw. De toegestane werkingssubsidies, dat is puntje 3.4, dat is dus alles wat de gemeente heeft aan werkingssubsidies, aan organisaties, aan politiezone, hulpverleningszone, aan FARIS. Die zakken, En hoe komt dat die zakken? En dat komt omdat de personeelskost niet langer wordt doorgerekend naar FARIS van ons sportpersoneel, dus het personeel dat op de dienst sport werkt, waardoor dat de netto toelage eigenlijk lager is dan dat we initieel voorzien hadden. Dat zijn eigenlijk onze grootste toelagen dat we geven, de belangrijkste. Dat zijn een beetje de klassiekers, dus de politiezone. Daarvoor zien we in 23 610.000 euro werkingstoelagen. De hulpverleningszone 252.000 euro. Voor de kerkfabriek 74.000 euro. In 22 was dat extreem laag, omdat dan het overschot van de rekening 21 daarin verwerkt is. Dus we hebben daar dat is verrekend, waardoor dat we niet veel moeten betalen hebben in 22. En de kunstacademie is ongeveer 46.000 euro. Dat zijn onze belangrijkste werkingssubsidies. Dan hebben we de financiële uitgaven. Dat zijn dus de interesten op onze leningen. Niet de aflossingen, maar alleen de interesten. Die zakken vanaf 23, omdat bepaalde grote leningen aflopen. En omdat we daar dus met die vervroegde terugbetaling zitten van leningen. Waardoor dan we op bepaalde leningen geen interest meer moeten betalen. Langs de andere kant gaan we in ons meerjarenplan uit, als we een nieuwe lening aangaan, dat vanaf nu aan ongeveer 3% interest zal zijn, waar we vroeger nog met 1% zaten, of dikwijls zelfs 0,5%. Dus dat is ook weer een financieel risico die de gemeentes lopen, die interest die ook merkelijk stijgt. Dan hebben we de exploitatieontvangsten. De exploitatieontvangsten, daar hebben we eerst de ontvangsten uit de werking. Dat is dus alles wat we factureren aan de burger, die geniet van de dienstverlening. Die stijgt met ongeveer 100.000 euro. En dat is voornamelijk een gevolg van meer opbrengsten op het containerpark. Dus dat we meer ontvangen. En door een stijging van de opbrengsten in het woonzorgcentrum. Dus daar zitten we jaarlijks ongeveer met een stijging van 100.000 euro ten opzichte van het eerste meerjarenplan. En dan de belangrijkste eigenlijk, de fiscale ontvangsten. Dus je ziet, in 2022 blijft dat nog redelijk gelijk ongeveer. Maar vanaf 23 stijgen de fiscale ontvangsten met 1.327.000 euro ten opzichte van het eerste meerjarenplan. Hoe komt dat? Dat is eerst en vooral de algemene personenbelasting, die dus wordt geïndexeerd. Dat is één. Dus als het inkomen stijgt, stijgt ook de opbrengsten van de personenbelasting. Maar anderzijds hebben we het heugelijke nieuws gekregen dat we in 23 in plaats van 12 maanden personenbelasting, 14 maanden personenbelastingen krijgen. En dat is voor veel gemeentes eigenlijk de reddende engel geweest, om het zo te noemen, of de reddingsboei, waardoor dat ons meerjarenplan eigenlijk klopt. Je ziet dus, als je de drie grootste belastingen bekijkt, zie je iedere keer van oud naar nieuw, zie je in 23 dat de opcentiemen stijgen van 2.404.000 naar 2.653.000 euro. Deze worden ook geïndexeerd, de opcentiemen. En de aanvullende personenbelasting stijgt met maar liefst van 2.571.000 naar 3.619.000 euro. Dus dat is een serieuze stijging van de personenbelasting. Zonder dat de belastingsvloed stijgt. Dan ontvangen subsidies. De ontvangen subsidies, dat is dus alles wat we krijgen van het gemeentefonds en van andere toelagen. Dat blijft eigenlijk ongeveer in de lijn van het huidige meerjarenplan. Dan de financiële ontvangsten. Dat zijn dus onze dividenden die we krijgen van intercommunales, van Fluvius. Die worden ook geraamd van eigenlijk serieus te zakken. We worden daar langs de andere kant wel voor gecompenseerd door de Vlaamse regering. Dus dat zorgt er een beetje voor dat de financiële krater zo groot niet is. Maar verwacht wordt dat de dividenden eigenlijk in de loop van de jaren zullen bijna naar nul worden herleid. Het feit dat we meer ontvangen subsidies hebben, dat is ook omdat we dus die compensatie voor die dalende dividenden krijgen. En we krijgen ook via de septemberverklaring van de Vlaamse regering een bedrag van 70.000 euro voor de energiecrisis. Dus daarmee dat de ontvangen subsidies ook stijgen. De financieringsontvangsten, dat zijn dus de leningen die we gaan opnemen. De gemeente en het OCME heeft twee soorten leningen lopen. We hebben leasingschulden, dat is alles wat dat FARIS en Fluvius aanhaalt. En we hebben schulden bij banken. Dus je ziet die leasingschulden, die blijven ongeveer gelijk, 22, 23. 24 komt er daar direct een stuk bij, dat is de financiering van het kunstgrasplein die daarin komt. En voor onze investeringen voorzien we nu twee leningen. van 1 miljoen in 2024 en 1 in 2025. Dat is voor de grote investeringsprojecten die ook in de investeringen staan. De financieringsuitgaven, dat zijn de aflossingen van onze leningen. Je ziet dat we in 2022 daar ineens een enorm groot bedrag hebben van 2.320.000. Dat komt omdat we in één keer een groot bedrag afgelost hebben. Dat zijn dus die lopende leningen die we afgelost hebben. Dan de jaren daarna blijft dat ongeveer constant. Maar dus je ziet in 2023 dat er dan een keer een uitzonderlijke aflossing is. Dan het financieel evenwicht. Het beschikbaar budgetair resultaat daalt sterk. Dat is dus hetgeen wat je eigenlijk in kas hebt aan liquide middelen. Je ziet in 2022 daalt dat sterk. Dat komt omdat we dus veel meer uitgaven hebben dan dat we ontvangsten hebben door die indexeringen, door die aflossingen van die leningen, noem maar op. Maar dan herstelt dat zich wel en we komen eigenlijk op het einde van de rit met een beter budgetair resultaat uit dan in het eerste meerjarenplan. Hetzelfde geldt voor de autofinancieringsmarge. Die moet het laatste jaar van het meerjarenplan positief zijn. Je ziet dat we in 2022 zeer zwaar negatief gaan, naar min 1.294.000 euro. Maar dat is ook door die vervroegde terugbetaling. Maar die loont zichzelf wel dan op lange termijn en op 2025 komen we dan merkelijk beter uit de boot, om het zo te zeggen. Voilà, dat is in het kort het meerjarenplan.
Ik vermoed dat daar wel vragen zijn. Johan, ik ga eerst aan u het woord geven.
Ja, dank u ook, financieel directeur, voor de toelichting. Het is niet simpel om dat allemaal te volgen natuurlijk. Ook niet voor ons aan tafel hier laat staan, voor de mensen in het publiek, denk ik. We moeten toch van deze keer aangeven dat we menen een stapje achteruit te zetten. Want de PowerPoint die anders illustratief ook al mee zat bij de documenten, zat er nu niet in. En we hebben een beetje probleem ook met de tabellen. We hebben dat de vorige keer ook al een keer gezegd. Het is zeer moeilijk om eigenlijk het geheel van de beweging die er gebeuren in te schatten. Zo, ik geef altijd het voorbeeld, helaas altijd hetzelfde voorbeeld, dat er veel uitgaven gaan naar sociale zorgen, met Oekraïne en dergelijke meer. Maar er wordt nooit de link gelegd met de hoeveelheid subsidies dat we dan van de hogere overheden ook krijgen. En dat is nog op heel wat andere zaken zo, om een beeld te geven, wat kost dat nu aan de gemeente, wat doet Vlaanderen daarvoor, wat doet de federale overheid daarvoor. Het zou veel beter zijn van een systeem te vinden en een, denken wij, met een beetje Excel moet dat wel lukken om eigenlijk dat verband een keer duidelijk te maken. Want ja, uiteraard zijn er veel kosten en uiteraard die indexeren worden geprojecteerd als zijnde dat kost dan veel meer dan loon. Dat is ook wel waar. Maar uiteraard moeten we dan ook met de aanvullende personenbelasting ook zeggen dat de inkomsten daar ook stijgen, wat we ook zeggen. En dat heeft een ander beeld, ook een beetje een realistisch beeld dan ook waar we zelf vat op hebben, waar we zelf vat op hebben en waar we ook een beetje afhankelijk zijn van anderen en soms ook bijgesprongen worden door anderen. Dus
maar dat is terecht. Allee, ik denk, Bjorn, dat we daar voor volgend jaar echt wel eens moeten aan denken, want binnen het OCMW bijvoorbeeld zijn er, of binnen het woonzorgcentrum, zijn er inderdaad extra uitgaven, maar daar staan dan via zes middelen tegenover, dus dat is geen netto meerkost voor de gemeente, dat is gewoon een stuk meer kost inderdaad in de totaliteit, maar dat er ook een aantal inkomsten tegenover staan. En dat gaan we zeker voor volgend jaar extra meenemen. Ja.
Dank u wel. En dan eigenlijk op het document dat nu voor ligt. Ja, we kunnen niet iedere keer herhalen natuurlijk. Wat, zoals de burger dat voelt, voelt ook de gemeente natuurlijk. Zowel qua aankoop die veel duurder wordt, als beperkingen die er ook zijn, uitdagingen, nieuwe problemen die we moeten het hoofd bieden. Dus wat dat betreft kunnen we deze oefening ook wel inschatten en goed beoordelen. Maar een beetje de bezorgdheid is toch ook wel dat het eigenlijk vooral een puur boekhoudkundige oefening is geweest. En u zult zeggen, ja, dat moet nu wel. We moeten zorgen dat we overeind blijven, zeker na 2025. En dat is ook wel waar. Maar puur op tellen en aftrekken mag eigenlijk ook geen reden zijn om een keer niet na te denken over een aantal keuzes dat we ook nog moeten maken naar de toekomst toe. Een aantal projecten die uiteraard, we zijn nu december 2022 niet meer gaan doorgaan en uiteraard komen die dan in het volgende jaar, maar dat zijn gewone boekhoudkundige redeneringen. Subsidies komen vroeg, komen laat, projecten moeten aanbesteed worden. Dat is het boekhoudkundige aspect, maar er zijn ook zaken en de dossiers die misschien ook wel wat gevoelig liggen. De loods bijvoorbeeld, die is bij ons weten nog altijd geblokkeerd. We weten nog altijd niet hoe dat we daar moeten aan verder werken. Er waren alternatieven. Misschien gaat dat ook wel wegen op de keuzes die we naar de toekomst toe ook moeten maken. Het dagcentrum, als ik er nog één mag halen, dat is een wil van zowat de voltallige gemeenteraad hier. Dat is een moeilijk dossier, maar we vinden daar ook geen spoor meer van terug in deze begroting. Dus we moeten opletten dat we het boekhoudkundig laten ondersneeuwen, of het inhoudelijk laten ondersneeuwen door alleen maar met cijfers te gaan hoogen. Dat waren eigenlijk een beetje de belangrijkste opmerking bij deze oefening. Dus wat helderheid en ook wat opletten dat we ons niet laten meeslepen in oei. Dat is hier, we hebben problemen, we hebben geen middelen. We moeten nog verder kijken, ook dan 25. En dus moeten we ook een aantal dossiers ook nog voorbereiden. Want het is niet dat de wereld of de gemeente stopt in 25.
Nee, maar dat is wat ik ook daarnet gezegd heb, Johan. Dat we eigenlijk verder werken met al onze dossiers. Dat we zorgen dat ze zo klaar, dat ze zo afgewerkt mogelijk zijn. Ik geef toch nog eerst het woord aan Jos voor de stand van zaken van de loods.
Wel, de nieuwe bouwvergunning wordt straks aangevraagd. Er zijn een paar aanpassingen in die zin dat die groenzone, dus we het kleine gebouw verplaatsen we niet en vervangen we, dus als groenzone nemen we een groen dak. En wat dat de trage weg betreft, die ook nog in de gemeenteraad moet komen, ik geloof dat dat in februari in de gemeenteraad komt. En de aanvraag zal in januari op de gemeenteraad komen, de bouwaanvraag.
En dat rooilijnplan voor die trage weg, dat is de verbinding tussen de Felix Timmermanslaan en de parking van Lichtenhoven. Dat is hetgene wat dat er komt.
Oké, dan gaan we daar dan gelegenheid toe hebben om daar verder over te discussiëren. Misschien ook het dagcentrum?
Ja, Anne?
Ja, zoals u net zei, het is een moeilijk dossier. Maar wij hopen dat het ooit positief afgerond wordt. Maar wij wachten. Meer kunnen we niet doen.
Het dossier ligt op dit moment op het kabinet van de minister. Ja. En de minister moet een uitspraak doen. Ja. Maar we zijn het dossier dus, of de adjunct algemeen directeur samen met de schepen zijn het dossier gaan ons bezwaar gaan verdedigen bij de desbetreffende commissie. En het ligt voor de uiteindelijke beslissing nu bij de minister.
Oké, dan gaan we dat ook terugzien komen. We hadden ook een aantal meer technische bemerkingen.
Ja, Thijs, denk ik.
Ja, klopt. Wat technische vragen bij de twee grootste kunstoefeningen in de begroting, dus de extra personenbelasting en dan die afgekorte leningen. Misschien eerst over die personenbelastingen. Dus in 2023 lezen we dat we 14 maanden personenbelasting krijgen en de jaren daarna gewoon opnieuw 12. Dus dat zijn twee gratis maanden dat we krijgen van... Of waar komen die twee maanden dan vandaan? Gaan we die rekening ooit gepresenteerd
krijgen? Dat vervroegde inning zijn of vervroegde uitbetalingen dat wij krijgen van de overheid?
In het schrijven van de FOD Financiën staat dat was naar aanleiding van een wet van 2003. Dus ik veronderstel dat de FOD Financiën nog ergens een spaarpot staan had van 2003 en dat ze dat nu hebben uitbetaald. Maar het is niemand niet die weet hoe dat...
Maar als het zo is, is het te veel te beter dan het niet ben... 15 jaar,
nee, dat kan ik helemaal 10 maanden. Is. Nee.
Ja. En misschien ook gelinkt daaraan, als we dat bekijken, van 22 naar 23 stijgt het significant, maar dan daalde het maar een klein beetje in 24. En in 25 blijft het eigenlijk ook, terwijl we daar toch opnieuw met 12 maanden zitten. Het is dan gerekend op een hele hoge stijging van het aantal inwoners, oftewel de inkomens van de inwoners. Als je gewoon puur kijkt naar wat erbij komt, in 24 en 25 ligt daar redelijk een lijn met wat erbij komt in 23.
In 23 heb je die 14 maanden en heb je ook al die indexeringen die er gebeurd zijn. Hè? Dus daardoor stijgt uw personenbelasting... heel sterk in 23 en vanaf 24 gaan ze er volgens mij vanuit dat er zoveel geen indexering niet gaan zijn. Dus met het inkomen van de mensen, als er 5 indexeringen, als er 5 indexeringen zijn op een jaar, ligt het inkomen van de mensen 10% hoger ook.
Ja.
Dus krijg je 10% meer belasting bij de NOK.
Ja, dat is waar. Ja. Maar het is dan raar dat men 23 dat ook nog niet zien. En 23 is de stijging dan volledig te wijten aan die 14 maanden?
Nee, in 23 stijgt de persoonbelasting met ongeveer 1 miljoen euro.
Ja.
Ja? En in 24 stijgt ze met ongeveer 600.000 euro. Dus het verschil tussen die twee is volgens mij die 2 maanden.
Die 2 maanden.
Ja, ik heb ze hier nu allemaal samen genomen, die in die tabel stonden.
Het verschil tussen mij is die 2 maanden en de rest is indexering.
Ja. Ja. Ik heb de volledige personenbelastingtabel samen staan hier. En in 2023 zit me daar maar 1,3 miljoen meer dan in het initiële budget. En in 2024 maar 1,3 miljoen. Maar zal ik zoeken in het Word-document waar dat staat. Ik heb het overgetipt in Excel om zelf wat te kunnen rekenen. Het staat hier bij punt 2.2 bij de fiscale ontvangsten en document meerjarenaanpassingen 4.
Ja.
Is toch de stijging in 23?
Een miljoen euro ongeveer. 1.030.000 euro. En in 24 stijgen ze van 2.597.000 naar 3.274.000. Dat is ongeveer 600.000 euro. Bij.
Ja, maar kijk naar een andere tabel. Ik kijk naar de tabel erboven. Bij de fiscale ontvangsten, net onder de subtitel 2.2.
Ah, de fiscale totale ontvangsten. Fiscale ontvangsten.
Maar dat zijn daar zitten opcentiemen, denk ik, bij. He.
Ja, he, dat is alles. Dat alles is alles dat we samen, van belasting, niet?
Thijs, dat zijn de opcentiemen, de aanvullende belasting en de andere aanvullende belastingen.
Ja, oké, maar toch, daar blijft het ook. Allee.
Nee, maar dus in 23 stijgen uw totale fiscale ontvangsten met 1.327.000 euro ten opzichte van het oude meerjarenplan. Maar dat trekt door. He. Het jaar daarna zit die stijging er ook in. Verstaat je? Van gebaseerd uw ontvangsten heb je in uw oud meerjarenplan van 23. Dat doet er iedere keer een groeivoet van 2% bij naar 24, naar 25. Maar dat je opeens 1 miljoen euro bij krijgt, moet je op dat miljoen ook nog een keer 2% bijtalen. Verstaat je? Dat miljoen trekt er mee. Als je één keer 1 miljoen mee had, trekt het altijd mee door de rest van het meerjarenplan. He.
Ja.
Je opbrengsten van je belasting gaan niet meer zakken. Nee.
Maar in 23 hebben we toch die 14 maanden in plaats van 12. Nu, we zijn misschien te ver aan het gaan. Of misschien interpreteer ik het fout. Dat kan ook, maar als we in 23 14 maanden hebben en de jaren daarna 12 maanden, dan trekken we dat toch niet mee?
Nee, dan hebben we weer 12 maanden. Nee.
Ja.
Oké, okay, dan... dan we... waarschijnlijk...
Weet je wat hij doet, Thijs? Ofwel... Ja. Zet het op mail, of anders spring ik binnen bij Bjorn.
Ja, denk dat hij eenvoudig staat
in. Uitdiscussiëren, dat je weet waar dat juist zit.
Prima. Hey? De tweede vraag gaat over de leningen die vervroegd afgekort zijn. Dus klopt dus dat we leningen vervroegd afgekort hebben en ook nieuwe leningen gepland hebben naar het einde van de legislatuur.
Ja. Dus maar die leningen stonden er al altijd in, hè?
Ja.
Die nieuwe?
Ja, maar de vraag is, kunnen we er dus van uitgaan dat de leningen die we afgekort hebben een hogere interestvoet hadden dan deze die we gepland zijn om te doen, om te nemen, of niet?
Sommige daarvan wel, ja.
Ja. Ja. Anders zou het jammer zijn dat we nu leningen afkorten met een lagere interestvoet, terwijl dat we kunnen verwachten dat de komende jaren de interestvoet, zoals zo ziet het er macro-economisch wel uit, opnieuw gaat stijgen. Dus die veronderstelling klopt dan.
Ja.
Ja. Ja, oké, dank u wel.
Goed. Sophie vanuit... Ja?
Ja. Ook eerst en vooral dank voor de toelichting. Dank. Er zijn al heel wat zaken aan bod gekomen. We kunnen er zeker bij dat het geen evidentie is om hier een oplossing voor de problemen te stellen. Maar wat ik een klein beetje mis in het geheel is eigenlijk, dus, er is de verplichting om te rapporteren over het doelstellingenbeleid. Ik weet, het gelijkblijvend beleid, dat moet niet gerapporteerd worden. Maar ik denk toch dat we, dat iedere gemeente of iedere, laten we zeggen, inwoner dag van vandaag eens kijkt wat hij kan doen aan zijn huidige lopende kosten en dergelijke meer. En het is een klein beetje jammer dat we eigenlijk daar geen overzicht van krijgen. U hebt een aantal zaken al aangehaald, burgemeester. Het doven van de verlichting, wat vroeger. Nog zo'n aantal kleine ingrepen, de verwarming een graadje lager. Maar ik mag er toch van uitgaan, of ik mag toch hopen dat er eigenlijk over alle diensten heen ergens toch een, laat ons zeggen, een oefening gebeurd is of een analyse gemaakt is van welke kosten kunnen we toch wat minderen. En het is een klein beetje jammer dat we die oefening niet te zien krijgen. Hè. We hebben ook de vorige keren is hier al meermaals een keer gevraagd geweest van ja, maar welke energiebesparende maatregelen gaan wij als gemeente zelf nemen. Ik had eigenlijk verwacht dat we nu daar een zicht gingen op krijgen. Dus ik weet niet of er mogelijkheid is om daar nog een beetje wat, ja, toch wat bijkomende info
te
krijgen. Hè.
Die lijst is er. Die lijst is er en het was eigenlijk de bedoeling dat ze toegevoegd werd aan de stukken.
Ja.
Ik ga vragen dat Bjorn ze morgen overmaakt. Die lijst hebben we opgemaakt, die is er.
Ja.
En dat ze ze zo rap mogelijk bezorgen.
Allee, dus dat we ook een zicht krijgen op welke besparingen dat er daar effectief ook gebeuren. En dan had ik nog één concrete vraag en dat was eigenlijk over de verkoop van de Kunstacademie. Dus als ik het goed begrepen heb, was die eigenlijk korteling zal voorzien. En nu gaat die toch niet door zo kort, maar die verlaat. Hè. Ik kan wel zelf inschatten dat het natuurlijk gaat omwille van het feit dat de andere projecten ook vertraagd worden. Maar wat dat niet zo goed begrijp is waarom dat wij eigenlijk een gebouw die dat we toch ooit van de hand zouden willen doen, blijven aanhouden. Een gebouw die toch zeer energieverslindend moet zijn. Ik begrijp niet goed waarom dat we dat bijvoorbeeld dan niet gebruiken om ook al een deel van de financiën vooraf in te halen eigenlijk. Hè. Dus dat we dat wel waarom dat we dat niet laten staan of dat we dat wel doorschuiven, omdat we de rest doorschuiven. Maar ja, waarom verkopen we dan nu eigenlijk niet?
Wel, Sophie, de huiszwam heeft ons eigenlijk geleerd hoe moeilijk het is om de Kunstacademie, ik kan dan ook het woord geven aan de schepen van onderwijs, hoe moeilijk dat is om die Kunstacademie te verplaatsen. We hebben dat geprobeerd te doen in het Beverbos. Dat lukte echt wel niet. De combinatie van gebruiken als klassen en een Kunstacademie daarvoor. En uiteindelijk is het op vraag. We zijn ook een aantal nieuwe plaatsen gaan doen, te kijken of dat we konden huren. Maar die voldeden meestal niet aan de vraag van de Kunstacademie. Dus het is eigenlijk, denk ik, tot hun grote tevredenheid van de mensen die daar lesgeven, en eigenlijk ook van de ouders en de kinderen, dat we weer naar daar zijn kunnen gaan. Het is de bedoeling dat ze naar de huidige bibliotheek gaan. Dus van zodra dat kan, gaan we die oefening inderdaad ook doen. Maar het is niet zo evident om een andere oplossing te vinden voor de huidige academie van vandaag. Els?
Dank u wel, burgemeester. Ik kan daar eigenlijk niet veel aan toevoegen. Alles wat Aria vertelde wordt zo gepercipieerd. Het is dus echt zo dat de leraressen van de Kunstacademie daar nu op dit moment willen blijven.
Maar dan wil dat eigenlijk ook zeggen naar de toekomst toe, dat het echt wel de bedoeling is om te wachten van te verkopen voordat tot het nieuwe er staat. Terwijl dat de planning daar een klein beetje anders misschien wel. De initiële planning toch wel een ander overlap had.
Ja. Wij hadden gedacht, als het niet gesaneerd kon worden, dat we het veel sneller van de hand gingen doen. Maar dan bleek die sanering een stuk beter uit te vallen dan dat we oorspronkelijk ingepland hadden. En omdat ook bleek dat de zoektocht zo moeilijk was om een andere locatie te vinden, hebben we uiteindelijk gekozen om die daar te behouden. En van zodra dat de bibliotheek verhuist, wordt de doorschuifoperatie dan een feit.
Ja. Oké, dank u.
Ria?
Ik heb geen vragen meer. Mijn collega's zijn fantastisch en verwoorden alles voor mij. Ik ben de gemakkelijkste in de rij. Dank u.
Oké, goed. Dan vraag ik aan deze OCME-raad om de aanpassing van het meerjarenplan 2025 voor het deel OCME vast te stellen. En wat stellen we daarin vast? Het meerjarenplan, het boekjaar 2023, bestaande uit de strategische nota, het financieel doelstellingenplan en de staat van het financieel evenwicht, dat moet worden vastgesteld. We stellen vast dat het budgetair resultaat van het boekjaar van het OCME in 2023 min 1.759.490 euro bedraagt. Het gecumuleerd budgetair resultaat van het vorig boekjaar van het OCME in 2023 bedraagt 1.278.679 euro. En het gecumuleerd budgetair resultaat 2023 bedraagt min 480.811 euro. Het beschikbaar budgetair resultaat van het OCME in 2023 bedraagt min 1.425.257 euro. Er zijn onbeschikbare helden ten bedrage van 944.447 euro. En de autofinancieringsmarge van het boekjaar van het OCME in 2023 bedraagt min 1.684.490 euro. En de kredieten van het OCME voor het boekjaar 23 worden vastgesteld. Het totaal aan exploitatieuitgaven is 8.425.765 euro. Het totaal aan exploitatieontvangsten is 6.999.288 euro. Het totaal aan investeringsuitgaven is 75.000 euro. Het totaal aan investeringsontvangsten is 452.043 euro. Het totaal aan financieringsuitgaven is 710.056 euro. En er zijn geen financieringsontvangsten. Mag ik vragen aan de OCME-raad om dit vast te stellen?
Onthouden.
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 Ja.
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 Ja. En dan punt 2, vaststelling en mededelingen in toepassing van artikel 11 van het huishoudelijk reglement. Ik had begrepen dat er geen vragen zijn. En dan deel ik alvast nu al mee dat de volgende OCME-raad doorgaat op 23 januari 2023. En dat zal normaal om 20:30 zijn. Voorafgegaan door de gemeenteraad. Dan sluit ik hierbij de OCME-raad af en dan gaan we over naar de gemeenteraad. Zijn er bij het einde van de gemeenteraadszitting vragen, Johan?
Ja, we hebben nog één vraag. Ja.
Sophie, geen vragen. Ria?
Ik wel één.
Ja. Oké, dan gaan we over naar punt 1 van onze agenda. De aanpassing van het meerjarenplan 2025 van de gemeente, de vaststelling daarvan. Als er geen extra vragen zijn, vraag ik daarvoor de vaststelling.
Onthouden.
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 Ja.
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 Ja. Punt 2. De aanpassing van het meerjarenplan 2025, de goedkeuring van het deel over het OCME.
Onthouden.
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 Ja.
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 Ja. Punt 3. FARIS, goedkeuren van het ontwerp over de gunningswijze en de voorwaarden voor de aanleg van een kunstgrasveld en aanpassing van de verlichting naar LED voor de schepen van sport.
Dank u wel, collega's. Bij deze vraag bij jullie goedkeuring voor het bestek en de raming voor de opdracht aanleg een kunstgrasveld en aanpassen verlichting naar LED. Het is zo dat het bestek en de raming in bijlage van het punt toegevoegd werden. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. Het bedrag wordt geraamd op 451.169 exclusief BTW. De opdracht wordt gehund bij openbare procedure met voorafgaande bekendmaking. Het is een procedure die samenloopt met de gemeente Pittem. En het is zo dat FARIS instaat voor de verdere realisatie van het ontwerp. Misschien nog de timing meegeven. Het is absoluut de bedoeling dat het veld operationeel is tegen het zomerverlof. Zijn hier nog vragen over?
Geen vragen, dan vraag ik de goedkeuring van dit punt.
Ja.
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 Ja. Punt 4. Aktename van het ontslag van een schepen. De heer Jos Goedels, aangesteld als derde schepen bij besluit van 2 januari 2019, liet met schrijven van 15 november laatstleden aan de voorzitter van de gemeenteraad schriftelijk weten ontslag te willen nemen als schepen conform artikel 48 van het decreet lokaal bestuur en dit met ingang van 1 januari 2023. En er wordt gevraagd aan de gemeenteraad om akte te nemen, er wordt kennis gegeven en er wordt akte genomen door de gemeenteraad van het ontslag van schepen Jos Goedhals als schepen met ingang van 1 januari 2023, zoals schriftelijk meegedeeld met schrijven van 15 november 2022. Jos, wij nemen daar akte van en bedankt.
Ik wil iedereen bedanken voor de samenwerking. Ik ben begonnen in een zetel en we zijn geëindigd op een stoel. En straks gaan Steven en ik verwisselen van stoel.
Sophie, alstublieft.
Ik zou toch graag vanuit de N-VA-fractie ook Jos nog een keer uitdrukkelijk willen bedanken. Ik denk dat er met u schepen heel veel ervaring verdwijnt en zeker iemand die zijn dossiers meer dan tot in de puntjes kent. Ik denk dat het ongelooflijk was, dikwijls de vragen dat ik kreeg tot over diameters van rioleringen en dergelijke, dat hij er toch altijd spontaan en gezwind kon beantwoorden. Dus nogmaals dank daarvoor.
Dank u wel. En dan gaan we over naar punt 5 van onze agenda, de verkiezing van een schepen, de eedaflegging en de rangorde van de schepenen. Dus schepen Jos Goedhals, aangesteld als schepen bij besluit van 2 januari 2019, liet met schrijven van 15 november 2022 aan de voorzitter van de gemeenteraad schriftelijk weten ontslag te willen nemen als schepen conform artikel 48 van het decreet lokaal bestuur en dit met ingang van 1 januari 2023. Op de gezamenlijke akte van voordracht door lijst CD&V, die werd ingediend ter voorbereiding van de installatievergadering van 2 januari 2019, werden geen opvolgers opgenomen. En dat betekent dat de gemeenteraad overeenkomstig artikel 49, paragraaf 1 van het decreet lokaal bestuur bij ontslag van een schepen moet beslissen of het opengevallen schepenmandaat wordt ingevuld. En als de gemeenteraad beslist heeft om het mandaat in te vullen, tot een nieuwe verkiezing van een schepen wordt overgegaan binnen 2 maanden na het openvallen van het schepenmandaat. Het is zo dat de nieuwe schepen wordt verkozen op basis van een akte van voordracht van de kandidaat schepen, ondertekend door meer dan de helft van de verkozen gemeenteraadsleden. En die akte van voordracht voor die kandidaat schepenen moet ook ondertekend zijn door een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat zijn verkozen om ontvankelijk te zijn. En die akte van voordracht werd ingediend op 7 december van dit jaar bij de algemeen directeur. De heer Steven Kind, momenteel gemeenteraadslid en geboren te Roeselare op 10 september 1988, wordt voorgedragen als kandidaat schepen. De akte van voordracht van de kandidaat schepen werd ondertekend door meer dan de helft van de verkozen gemeenteraadsleden en door een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat zijn verkozen. Een uittreksel uit het bevolkingsregister en een uittreksel uit het strafregister model 1 van de kandidaatschepen werd bij de akte van voordracht gevoegd. En uit de geloofsbrieven blijkt dat de kandidaatschepen voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden. De voorzitter van de gemeenteraad heeft de ontvankelijkheid onderzocht en vastgesteld, zodat de voorgedragen kandidaatschepen verkozen kan worden verklaard. En dat betekent dat een verkozen verklaarde schepen overeenkomstig artikel 44 van het decreet lokaal bestuur de eed in openbare vergadering in handen van de burgemeester dient af te leggen. Dus Steven, mag ik u uitnodigen om de eed af te leggen. In mijn handen.
Ik
gefinancierde verplichtingen om inderdaad trouw na te komen.
Proficiat. Proficiat.
Met een drankje in de foyer.
Burgemeester, ja.
Mag ik nog eerst... ik ga u alsjeblieft het woord geven, maar ik wil eerst nog duidelijk zeggen dat de gemeenteraad bij deze besluit dat het opengevallen schepenmandaat opnieuw wordt ingevuld, dat de akte van voordracht van de kandidaat Schepen ontvankelijk is, dat de voorgedragen kandidaat Schepen, de heer Stevenkind, wordt verkozen verklaard met ingang van 1 januari 2023. De gemeenteraad neemt akte van de eedaflegging van de heer Stevenkind als Schepen en neemt ook akte van de rangorde van de schepenen vanaf 1 januari 2023. Eerste schepen is Steven Bogaert, tweede schepen is Els Kind, derde schepen is Stevenkind en vierde schepen is Anne Gunst. Het is altijd zo blijkbaar dat de schepen van voor zorg en welzijn, die voorzitter is van het bijzonder comité, dat de vierde schepen is, de laatste schepen is. Vandaar dat Steven meteen ook effectief de plaats als derde schepen inneemt, de plaats van Jos. Proficiat, Steven, en aan u het woord, Sophie.
Ja, Steven, ik hoop dan ook naar u een woordje zeggen. Ten eerste, ik denk dat van heel veel lef getuigt om die uitdaging aan te gaan. Ik heb daar net al gezegd, zijn grote schoenen om in te lopen. En toch maar voor iemand met nog niet zoveel ervaring, denk ik dat dat heel wat moed vraagt. Ten tweede, denk ik ook, denk dat het niet zo gemakkelijk is om in te vallen in een schepencollege waarin dat iedereen zoals een realisatie heeft. De een gaat misschien een bibliotheek openen, de ander een dagcentrum en zo. Maar als schepen van openbare werken wordt dat zo wel moeilijk. Allee, de mensen zien dat zo niet altijd zitten om een lintje door te knippen bij een riolering en zo. En om u toch wat moed in te spreken, heb ik een cadeautje meegebracht. Dat is een cadeautje, hè. Veel succes staat daarop. Nu, voor de mensen die denken dat dat een koevoet is, dat is het dus niet. Dat is eigenlijk een tegelwipper. Nu denken de meeste mensen een tegelwipper, wat is dat? Nu, in Nederland weten ze al heel goed wat dat is. Dat is daar de nieuwe nationale sport, tegelwippen. Dat die mensen zijn, hun nationale voetbalelftal is al een beetje langer talende dan ons. Dus zij zijn echt wel op zoek naar een nieuwe nationale sport gegaan. En dat is eigenlijk iets dat je met iedereen kan doen. Dus ook met de gemeente, particulieren, verenigingen, iedereen kan dat doen. En wat is eigenlijk de bedoeling daarvan? Dat is dat we vooral gaan ontharden. Ontharden, we hebben dat hier op de gemeenteraad al een paar keren aangegeven, dat we dat heel graag zouden zien. Dat we meer groen in de gemeente krijgen, minder beton, dat het de bodem meer water doorlaatbaar wordt, dat we minder hitte hebben en dergelijke. En dus die nationale sport van Nederland, die gaat eigenlijk die waait over naar België. En vanaf 1 maart, denk ik, of eind maart, kunnen we dus als gemeente ons inschrijven om een challenge aan te gaan met andere gemeenten om te tegenwippen. Dus om zoveel mogelijk te ontharden. En ik dacht, als kersvers schepen van openbare werken, waren dat misschien een heel mooie uitdaging om dus in plaats van veel beton aan te leggen, vooral veel beton af te breken. En daarom zou ik u graag dat cadeautje overhouden.
Ja. U begrijpt, beste collega's, dat dat voor ons in het college absoluut niet gemakkelijk wordt. Hè. We hebben 2 schepen een kind en ik heb 2 stevens. Dus dat kan al voor wat verwarring zorgen. Maar we gaan ervan uit dat we dat tot een goed einde zullen brengen. Bedankt Jos en proficiat Steven. En dan gaan we over naar ons 6e punt. Vraagstellingen en mededelingen in toepassing van artikel 11 van het huishoudelijk reglement. Ik had begrepen, Johan, dat er vanuit SOM 1 vraag was. Zijs?
Ja, klopt. Het is een actuele vraag of een vraag gelinkt met de actualiteit. In verband met cybersecurity inbraken in Antwerpen en andere steden en gemeenten. Is de vraag van, hebben wij de laatste jaren met Lichtervelde acties ondernomen? Zijn we van plan om extra acties te nemen? En meer concreet, hadden we in de pers vernomen dat er 28 West-Vlaamse gemeenten zich hadden laten testen op hun cybersecurity. Maar er stond geen lijst met gemeenten bij. De vraag is, heeft Lichtervelde dat gedaan? Zijn we zoiets van plan om een ethische hacker te laten kijken naar de beveiliging van onze infrastructuur, IT-infrastructuur, of niet? Of dat er concrete plannen zijn, of als er al dingen gebeurd zijn?
Ja, we zijn daar echt wel mee bezig. Onze ICT'er is daar volop samen met algemeen directeur, adjunct algemeen directeur en ook met onze beleidsmedewerker zijn daar momenteel heel hard mee bezig. Want we weten ook dit weekend dat ze toch wel weer op een aantal mailadressen hebben geprobeerd in te werken. Maar ik ga ook het woord geven aan Elsa Schepen van ICT.
Ja, wij zijn bijzonder waakzaam in deze. Het is ook zo dat wij onze medewerkers testen op phishing-mails. Ook wij zelf worden daarop getest. En als er verwarringen zijn of bedenkingen, kunnen wij altijd bij Steven terecht. Maar misschien dat de algemeen directeur daar nog aanvulling kan voor doen. Hoeveel firewalls dat we...
Ja, we hebben eigenlijk nog maar net 14 dagen terug ons actieplan eigenlijk voorgesteld aan heel de Midwest, omdat we blijkbaar tot onze eigen verwondering een beetje aan de compositie hadden van het peloton. Dat heeft alles te maken met de ICT-samenwerking binnen Midwest van sinds 2017, waar we eigenlijk een actieplan opgesteld hebben met alles voor een aantal jaren ver en waarbij dat we eigenlijk systematisch al de infrastructuur van onze servers vernieuwd hebben. En eigenlijk is net begin dit jaar de laatste vernieuwing in voege getreden, 2 nieuwe firewalls, waardoor dat we natuurlijk wel heel veel zaken hebben moeten opnieuw afstellen met de leveranciers. En soms zijn er wel een keer zaken die even offline gaan daardoor. Deze week blijkt nu het hele loket Stedenbouw bijvoorbeeld, ook weer door een nieuwe aanpassing om nog betere beveiliging te krijgen, moet er een nieuwe URL opkomen. Maar die, kijk, die is deze avond al meegedeeld aan mij, dus dat komt morgen zeker in orde. Wij zetten in met de Phishing Academie, zoals Elsie, voor sensibilisering van iedereen. En de firewalls van ons zijn ook gekoppeld aan een systeem waarbij dat ieder toestel eigenlijk gemonitord wordt, nog een keer afzonderlijk van de firewalls, wat er op gebeurt of niet op gebeurt, zodanig dat wij ten alle tijde ook kunnen ingrijpen. De ICT'er kan bijvoorbeeld nu, moest hij misduwen vanavond vanuit zijn thuis, Diksmuiden, kan hij mij bijvoorbeeld lam leggen en deze computer hier uitschakelen. Dat is allemaal beveiliging. Het is niet onlogisch dat we dat doen, ook voor de gsm's, want ik heb ook mail op mijn gsm bijvoorbeeld. Als die verloren gaat, kan er dan van alles mee gebeuren, want dan blijkt dan hier en daar toch een keer een paswoord in de notities gezet te zijn, om dat niet te vergeten. Je kent dat met mensen die wel ouder worden. Dus ook dat is binnen 3 seconden... Binnen die seconde in orde. Nu, wij hebben ook 3 jaar terug ingestapt in het aanbod van de Vlaamse overheid om ons te laten doorlichten op dat vlak. Het positieve was dan dat de hackers niet binnen konden. En ik zeg, wij hebben ondertussen de firewalls nog wat extra gezet. De personeelsleden klagen wel een keer dat ze veel getest worden op phishing en dat ze inderdaad niet kunnen doen wat ze willen. Niemand kan ook iets op zijn eigen toestel zetten. Dat moet altijd passeren via de ICT en kan eigenlijk dagelijks bijgehouden worden. Maar toch hebben we in de vergadering van Midwest heeft onze ICT dan ook eigenlijk naar voren gebracht dat er nog een systeem gaat die nog net ietsje verder gaat. En we hebben vastgesteld dat de Vlaamse overheid gaat proberen daar middelen voor te voorzien die nog zo beter zijn. Maar we zitten nu momenteel wel redelijk goed. Jammer genoeg is deze tafel niet van hout, anders zou ik zeggen hout vasthouden. Het is natuurlijk zo dat de bestaande hekking die er nu geweest is, is nog altijd hetzelfde zoals 10 jaar terug. Dat blijkt altijd een gebruiker te zijn die zeer losjes omspringt met zijn login en zijn paswoord. De mensen slagen er dan in om daar een programma op te plaatsen waarbij dat ze een hele tijd alles in de gaten houden, alle bewegingen vaststellen. En nu en dan passeert er dan toch wel een keer een paswoord of iets anders. Dus zeg nooit nooit, maar we doen ons best om het niet tegen te komen.
Ja, het is geruststellend alleszins om te horen dat, dat het zo serieus genomen wordt en dat er goede acties op worden ondernomen. Dank u wel voor het uitgebreide antwoord.
Het is zelfs zo dat onze medewerkers nu telkens als ze een mail binnenkrijgen, staat erop opgelet, externe e-mail. Wees voorzichtig bij openen van bijlagen of links. Dus iedere keer als ze een mail hebben, worden ze eraan herinnerd dat ze echt wel heel goed moeten opletten. Dus ja, we proberen echt wel vinger aan de pols te houden. Ja, Ria, alsjeblieft.
Mijn vraag is ook een actuele vraag, maar van een heel andere orde. En alvast een puntje voor onze kerstverse schepen, dat ik er goed kan nadenken tijdens de kerstvakantie. Heel wat gemeentebesturen schakelen over van gewoon strooizout naar pekel. Of vloeibaar zout. Dat is beter voor de gladde wegen te bestrijden. Er is een veel mindere zoutconcentratie nodig. Het gaat rapper om de wegen glad, niet meer glad te maken en zeker voor fietspaden en voetpaden. Ik weet wel dat in het centrum de bewoners eigenlijk verantwoordelijk zijn om de voetpaden vrij te maken, maar er zijn ook hele stroken voetpaden dat de gemeente voor verantwoordelijk is en dat is wel goed preventief te gebruiken en werkt tot min 21 graden. Is wel beter voor het milieu en voor de tuintjes die er langs liggen. Dus het is misschien een voorstel om een keer over na te denken hoe dat beter kon gaan met het strooien. Van een lichter vuil gaat alles niet zo vlot, denk ik.
Ik ga het woord toch nog een keer geven naar Jos. Jos, alstublieft.
Ja, Ria, je laatste opmerking vind ik eigenlijk echt onterecht. Waarom? We hebben een hele goede dienst om dus de gladheid te bestrijden. Ik moet van hieruit eigenlijk onze medewerkers die op pad gaan, wanneer? S'morgens heel vroeg, in het weekend en zo. Dus met andere woorden, in overuren, ze zijn altijd bereid om op de baan te gaan. Ze doen dat heel goed. Dus van hieruit moet ik ze bedanken. Dat het niet vlot zou gaan, je moet dan maar misschien een keer een bezoek brengen bij de technische dienst. Dan kunnen ze wel een keer uitleggen hoe dat ze dat doen. Dan wat dat de pekel betreft, ik zal mijn opvolger toch een klein beetje helpen. Pekel wordt vooral gebruikt om fietspaden vrij te krijgen van gladheid. Niet echt om wegen te gaan vrijwaren van gladheid. Maar pekel is ook een heel andere insteek dan het strooizout. Voor pekel heb je opnieuw een hele nieuwe installatie nodig. Heb je ook niet alleen, dus met andere woorden, om uit te rijden, maar ook om te stockeren, ook om aan te brengen. En het is ook allemaal veel duurder. Dus ik denk niet dat, dat wij heel snel zullen overgaan op pekel.
Ik weet ook wel dat die machines voor wegen te bestrooien, dat deze wel duurder zijn. Maar voor fietspaden is dat zeker goed aan te raden. En het is wel zo, ik neem aan dat de gemeentewerkers zeer goed hun best doen, maar het is toch opvallend als je in Torhout komt of als je in Hoogleden komt, zie je vrije banen en van als je in Lichtervelde komt, zie je geen vrije banen.
Ja, Ria, ik laat die opmerking aan u over natuurlijk. Maar wat dat fietspaden betreft, ik denk niet dat wij een aparte installatie gaan kopen om die fietspaden dus vrij te krijgen. Wij nemen ze altijd gewoon mee met de wegen. Dus ik denk niet, want Wij hebben nog, hoe lang is het geleden, ja, een nieuwe zoutstrooier gekocht. Ik denk een jaar of 8, 9, 10. Dus op gebied van installatie zijn we voor strooizout zeer goed geïnstalleerd. En wij hebben ook heel goed personeel om, om deze wegen te bestrooien. En we zullen zorgen dat ze, als ze van Lichtervelde rijden naar Torhout, dat ze zeggen, tja, dat is toch betere Lichtervelde.
Dank u, als dat zo zou zijn.
Goed, oké. Dan gaan we hier onze gemeenteraad afronden. Als mededelingen, we zien elkaar weer in de gemeenteraad 23 januari om 20 uur normaal. Maar ik hoop u allemaal ook te mogen uitnodigen 1 januari vanaf 10 uur hier in de schouw. De nieuwjaarsreceptie voor al onze inwoners. En dan voor de mensen van de gemeente en de OCME-raad. Vergeet ook niet, op 5 januari is er nieuwjaar samen met onze medewerkers allemaal. Het is wel belangrijk, denk ik, dat je vooraf een seintje geeft wie er kan aanwezig zijn. En dan zou ik zeggen aan iedereen een fijne kersttijd, goed eindejaar en vooral een gezond begin 2023. Bedankt allemaal.